Dit is Kix Radio. Dit is het nieuws van 2 uur.
Goedemiddag, ik ben Malou van der Starre en dit is het nieuws van NOS op 3. De kans dat May haar Brexit-plannen erdoor krijgt, wordt steeds kleiner. Want de belangrijkste adviseur van de regering vindt de aanpassingen die de premier op het nippertje met de EU maakte niet goed genoeg. En dat is echt slecht nieuws voor May, zegt correspondent Tim de Wit.
Het lijkt op dit moment echt een hele haast onmogelijke missie voor May om die stemming vandaag nog te winnen. En als ze verliest vanavond, ja, dan zakken de Britten nog verder weg in de politieke crisis. En is ook zeer de vraag, is echt onduidelijk of die Brexit-deal van May überhaupt nog in leven is.
Er wordt nu nog de hele dag over de plannen gedebatteerd en vanavond wordt er dus gestemd. De bedoeling is, of was, dat de Britten over 17 dagen uit de Europese Unie stappen. Charlie T. komt voorlopig vrij. De Nederlander van 17 zat sinds augustus in een Spaanse jeugdgevangenis. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van twee Britse meisjes van 12 en 14. De rechter moet nog uitspraak doen in de zaak, maar die mag hij buiten de cel afwachten. Voor de tweede keer in een week zijn leerlingen van een basisschool in Lutjebroek ziek geworden tijdens de gymles. 18 leerlingen van groep 5 en 6 werden duizelig, kregen hoofdpijn of moesten overgeven. De gymzaal is gesloten, maar het is nog altijd niet duidelijk wat er mis is. Een man die in Maastricht 4 mensen neerstak, moet 24 jaar de cel in en krijgt tbs. De Syriër zegt dat hij bezeten was door boze geesten. 2 van zijn slachtoffers overleefden de steekpartij niet. De Kamer van Koophandel gaat de privénummers en adressen van bedrijven en ZZP'ers niet meer massaal doorverkopen. Daar klagen mensen die bij de KVK staan ingeschreven al heel lang over, zegt verslaggever Joost Schellevis.
Dat je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel en vrij snel daarna komen de brieven van energiemaatschappijen en zo binnen.
De privégegevens blijven wel openbaar, maar ze worden duurder en er worden afspraken over gemaakt.
Nu kun je voor een paar cent per adres kun je de informatie gewoon opkopen van bedrijven, van ZZP'ers dus ook. En dat product, zoals de Kamer van Koophandel het noemt, dat verdwijnt.
De gegevens worden dus niet geheim omdat ze ook handig kunnen zijn. Zo kan een bank via de KVK-gegevens checken met wie ze precies zaken doen als een bedrijf aanklopt voor een lening. Het weer dan nog. Het is een grijze dag vandaag met af en toe wat regen. Het is een graad of 8. Vanavond gaat het weer flink regenen.
Wij zijn anders. Kix Radio. Online, mobiel en via DAB+.
Dit is Kix.
Kix Radio.
Nu. Tussenuur.
Hoi, mijn naam is Lieke en je luistert naar de Tussenuur podcast van Human. En 3FM. Wekelijks hoor je hier maatschappelijke onderwerpen die er toe doen. Speciaal voor jou met de landelijke onderwijsstaking voor de deur gaan we het vandaag hebben over studiestress. De kwaliteit van het onderwijs die staat onder druk. Zowel leraren als leerlingen ervaren eigenlijk heel veel druk. Er is weinig persoonlijk contact met leerlingen bijvoorbeeld, waardoor het voor hen lastiger wordt om de studie te behalen. En je krijgt ook te maken met factoren als studiedruk, het vinden van een studie met baangarantie, het zoeken naar een kamer. Het maakt het heel erg lastig om zonder stress je diploma te behalen. Ik heb dat zelf ook ervaren. Ik ben 2 jaar geleden afgestudeerd en ik heb zeker in de laatste periode echt gigantisch veel stress gehad. De prestatiedruk was heel erg hoog en ik studeerde media en entertainment management. Dat is nou ook niet direct een opleiding met baangarantie. Dus ik had het gevoel dat ik er van alles naast moest doen om maar uiteindelijk die studie te behalen en uiteindelijk een baan te krijgen. Dus ik probeerde in een week mijn scriptie te proppen, een bijbaan te proppen, een complete stage te proppen, waardoor ik uiteindelijk helemaal overwerkt met dat diploma in mijn handen stond van, nou, ik kan niet meer en nu moet ik beginnen met werken. En over deze druk, die niet alleen bij mij aanwezig is, maar bij heel veel studenten op dit moment, gaan we het hebben met Carline. Dat is de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVB. Zij zetten zich in voor beter betaalbaar onderwijs, betere en betaalbare huisvesting, meer inspraak voor studenten, goede studievoorlichting en goede begeleiding. Eigenlijk gewoon voor de belangen van heel studerend heel studerend Nederland. Ik ga praten met Leanne van Stivaco Educatie. Die zit hier ook in tafel. Zij helpen met scholieren met hun studiekeuzeproces, waarin hun persoonlijke profiel wordt gekoppeld aan mogelijke vervolgopleidingen. Maar eerst Sophie, een studente die momenteel bezig is met haar derde studie. En zelf noemt ze haar studentenleven een zoektocht door een jungle genaamd het onderwijssysteem. Toch, Sophie?
Ja, klopt helemaal.
Waar liep jij tegenaan bij het maken van je studiekeuze?
Nou, het maken van mijn studiekeuze was eigenlijk wel oké. Het was meer de rest die daarna kwam, zeg maar. In eerste instantie, ja, waar ik tegenaan liep, was bij mijn eerste studie in ieder geval, terwijl ik er al middenin zat, want die studie daar zelf in komen was niet echt het probleem. Maar was dat al mijn medestudenten een beetje wisten al van, nou, ik wil filmmaker worden. Mijn eerste studie was namelijk audiovisuele media op de Kunstacademie hier in Utrecht. En iedereen wist gewoon van, ja, ik word regisseur of ik word scenarist. En ik dacht, ja, vind ik leuk hoor, maar weet ik nog niet zeker of ik dat wel wil. En alle andere, ja, alle docenten die zeiden ook van, jullie worden filmmaker later. En ik dacht, ja, ik voel me niet aangesproken. En ik wil deze studie wel doen, maar er is zeg maar zo'n berg van onwetendheid om mij heen, dat ik me hier niet zeg maar zo prettig bij voel. Dus dat was een beetje de reden dat ik gestopt was met mijn eerste studie, omdat ik echt in een zee van onwetendheid zat. En het leek, en dat is natuurlijk niet altijd zo, maar op dat moment dacht ik echt, oh, iedereen weet het gewoon. Dat ik dacht, nou, ik stop ermee en ik ga even uitzoeken wat ik dan wel wil doen.
Ja, en hoe oud was je toen je deze studie koos?
19. 18, 19, ja.
Zoiets. Want ik vind ook vaak, je bent eigenlijk nog zo jong op het moment dat je je studie kiest. En wat jij zegt vind ik ook heel herkenbaar. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld ook keek naar opleiding geschiedenisdocent. En dat ik vroeg aan bij een open dag van, ja, maar wat word je dan? Wat zijn de opties, zeg maar? Geschiedenisdocent, maar ik bedoel, je leert heel veel. Wat zijn de kansen? Dat zei, nee, eigenlijk wordt 99% wel geschiedenisdocent. Mm-hmm. En dan mijn hoofd helemaal ontplofte van, ja, maar dan ben ik straks 65. Dan moet ik nu al kiezen wat ik doe tot mijn 65ste. Dat levert natuurlijk ook heel veel gedoe op.
Ja. Ja, uiteindelijk blijkt natuurlijk dat je helemaal niet hoeft te worden met wat je studeert. Maar op dat moment wordt dat niet echt aan je verteld. Dus ik denk dat ze ook op open dagen en dat soort dingen gewoon de studie beter moeten presenteren op een eerlijke manier. En natuurlijk mag er heel veel marketing bij kijken, want natuurlijk moet je het verkopen. Maar ik denk dat het wel eerlijker kan. Zodat het misschien voor nieuwe studenten makkelijker is om daadwerkelijk goed in te stromen, zeg maar.
Ja, precies. En toen ben je weer verder gegaan eigenlijk in die zoektocht. Ja. Naar je volgende studie.
Ja.
En hoe heb je die toen gekozen?
Nou, ik ging 50 uur per week werken bij de IKEA als hutdukservierster. Niet helemaal top, dat kun je natuurlijk ook wel bedenken. Dus toen ben ik daarnaast gaan solliciteren op dingen die me wel leuk leken. Dus redactiedingen. En toen kwam ik uiteindelijk bij een communicatiebaan uit. Toen dacht ik, hé, dit is best wel tof. Misschien moet ik dat maar gaan doen. Dus toen ben ik ingestroomd bij HBO Communicatiemanagement. Nou, dat was dus mijn tweede studie, jongens. dat was wel oké, allemaal. Het was gewoon prima. Het was een soort van HAVO plus. Je had er gewoon dingen die ik wel leuk vind. Want niet zo erg, niet super moeilijk. Wel oké. En ik dacht, dat kan ik wel halen. Maar ik miste dan weer een soort uitdaging. Gewoon dat je denkt, waarom is er gewoon geen studie die ik zelf kan bedenken en ik dan helemaal zelf ga volgen? Dat wil je dan eigenlijk het liefst. Maar dat is er niet. Dus je, nou ja, je zit maar een beetje in de crowd, zeg maar, mee te doen. Dat was je vraag ook alweer.
Nee, ja, hoe je dat vervolg, hoe je verder bent gaan naar de uiteindelijke studie die je nu doet. En hoe je die keuze dus wel hebt gedaan.
Ja, dus door te werken en te onderzoeken wat ik dan wel leuk vind. Ik denk dat dat voor mij in ieder geval geholpen heeft om al bezig te zijn in een soort van vakgebied, om dan vervolgens daar een studie op uit te kiezen. Dus dat je al met een beetje wat vragen over die studie een studie ingaat. Zodat je al een beetje weet van, ik wil hier daadwerkelijk zitten omdat ik vragen heb over deze studie.
Want welke studie doe je nu?
Nou, kijk. ik doe nu bijvakken bij communicatiewetenschap. Mm-hmm. Want ik wilde echt gewoon weten waarom dingen in elkaar zitten. En dat vond ik op het HBO een beetje missen. En daarnaast doe ik dus nog mijn wiskunde VWOC. Omdat ik dat nog moet halen om volwaardig ingeschreven te kunnen worden.
Oh, is dat zo? Je moet wiskunde halen voor jouw opleiding?
Ja, ik heb HAVO CNM gedaan. Lekker zonder wiskunde, want dat kan ik niet. Dus ik zit nu
en nu moet je ineens
nu VWO, moet ik het nog. Ja, maar wel gelukkig met een heel klasje mensen die dat ook nog moet. Dus de motivatie is wel hoog. En het tempo ook. Dus het moet wel goed komen met een 5,5 of zo.
Nou, maar dan ben je nu in ieder geval iets aan het doen waar je bereid bent om zelfs wiskunde voor op te pakken. Dus
nou,
wat je heel
precies,
erg leuk vindt.
Ja,
en kies jij dan ook echt je studie op wat je leuk vindt? Of heb je ook over baangarantie nagedacht?
Baangarantie, dat boeit me op dit moment geen zak. Het is meer dat ik nu echt iets wil doen dat ik leuk vind. En ik denk als je echt gewoon goed wordt in iets wat je leuk vindt. Ik denk als je iets leuk vindt, dan ga je ook, dan wil je ook beter worden, denk ik. Tenminste, ik heb dat wel. En dat je dan daar, ja, natuurlijk dingen naast gaat doen om, ja, je capaciteiten te verbeteren en zo. Maar ik vergeet ook eens vraag. Ik heb ADD, jongens. Wacht even.
Dat maakt niet uit. Je baangarantie. En je zegt, dat maakt me nu niet uit.
Nee.
Denk je niet dat dat nog gaat veranderen als je op een gegeven moment langer met die studie bezig bent, naar het einde toe gaat lopen?
Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Maar ik doe zelf gewoon altijd dingen ernaast. Dus ik maak me daar niet zoveel zorgen over, omdat ik dat al doe. Dus ik ben niet heel erg bezig met de baangarantie, maar ondertussen heb ik wel dingetjes ernaast lopen. Dus dat is niet helemaal eerlijk om dat dan zo te vertellen, denk ik. Omdat ik al dingen ernaast doe. Maar als ik er niks naast zou doen, dan misschien meer.
Maar dat betekent dus ergens dat je er wel mee bezig bent. Want voor mij gold dat ook, dat ik er heel veel naast deed.
Mm-hmm.
Om er zeker van te zijn dat zeker in zo'n soort studie je uiteindelijk wel werk hebt. Wat het ook weer drukker maakt.
Ja, klopt. Ja, soms, ja, dat had ik vorig jaar heel erg. Dat ik op een gegeven moment dacht van oké, ik roei en ik zit in de commissie en ik doe al shit ernaast inderdaad. Maar dat is vooral omdat ik denk, oh, het is allemaal zo leuk en ik wil dit doen, ik wil dat doen, ik wil dit doen en dat doen. En dan de vulkaan ontploft en dan moet je ineens met alles stoppen, zeg maar. Dus ik weet het niet zo goed. Het is een beetje, ik snap wat je zegt. En inderdaad, dat is het ook, denk ik. Maar onbewust toch ook weer niet of zo.
Ja.
Omdat het echt als een soort hobby voelt. En niet zozeer als werk.
Ja, wat ook gevaarlijk kan zijn.
Ja, zeker.
En merk je dan, want dit is hoe jij het ervaart, merk je ook druk vanuit anderen?
Nou, ik vond het best wel mee. Ja, ik miste heel erg. Op de kunstacademie had je heel erg die motivatie van iedereen. Van ik wil echt goed worden. En de baankans is inderdaad zo klein dat we echt de beste moeten zijn. En op het hbo was gewoon, ja, lekker instromen, hebben we zien wel. En dat dan die motivatie daar lager was. Dus ik miste daar juist van dat streven van ik wil werken en ik wil beter worden. Dat miste ik in ieder geval in mijn studie heel erg. Ook vanuit docenten. Dus die druk is er ongetwijfeld. Maar ik zag niet dat andere mensen in mijn omgeving daarmee bezig waren op mijn studie. Maar wel gewoon bij mijn vrienden, zeg maar.
En als je nu stel je wil nu een studie gaan kiezen en je bent heel erg bang om bijvoorbeeld de verkeerde studie te kiezen, om overal tegenaan te lopen, om al die keuzes te moeten maken, uiteindelijk 3 studies te moeten doen voordat je de juiste hebt.
Mm-hmm.
Wat zou jij toekomstige studenten adviseren?
Om eerst te gaan werken en te ontdekken wat je leuk vindt, om de wereld rond te gaan of weet ik veel wat. Ik zou niet na je examen meteen een studie gaan doen, tenzij je echt weet van dit wil ik. Omdat heel vaak hoor je, vooral bij communicatie, hoor je echt van, ja, ik weet niet wat ik moet doen, dus hier ben ik dan. Ik denk, ja, weet je, gaat lekker uitzoeken of zo. Gewoon eerst, want andere mensen hebben ook niet zoveel zin om met mensen te werken die er ook geen zin in hebben. Je wil gewoon met gemotiveerde mensen zitten, over het algemeen. En ik denk dat als je gewoon na je diploma even gewoon hard gaat werken, dat je dat leert in ieder geval. En dat je bijvoorbeeld de wereld rond gaat reizen of weet ik veel wat. Dat je dan al met meer zelfkennis en met meer inzichten terugkomt om dan uiteindelijk ook een studie te kiezen. Ja, die je echt graag wil doen, die dicht bij je hart ligt en waar je ook vragen over hebt, zodat die ook beantwoord kunnen worden en je dus verder groeit. Dat denk ik.
Ja. En als je zelf terug kon gaan, zou je dan die weg gekozen hebben?
Volgens mij heb ik die weg helemaal gedaan.
Uiteindelijk.
Nu. Gewoon.
Maar je bent wel meteen gaan studeren.
Ik heb dus VMBO-T gedaan. Toen was ik gezakt. Toen nog een keer. Toen HAVO-2 erachteraan. Dus ik kom echt, zeg maar, van een. Vanaf de Noordpool kom ik al hier naartoe gereisd. Dus ik dacht, ja, ik dacht dat ik het in de kunstacademie echt gevonden had, omdat ik heel erg van schrijven en fotograferen hou. Maar vanaf dat moment is eigenlijk de journey begonnen om in een Zweeds concern in Kanaaleiland te gaan werken en het allemaal zelf maar uit te zoeken. Dus dat was wel, zeg maar, een klap dat ik dacht, oké, ik wil echt gewoon hier graag wonen in Utrecht. Ik kom uit Nijmegen. Dus ik moet er gewoon hard voor gaan werken en eventjes uitzoeken wat ik wil in mijn leven. Maar waar ik ook de fout in ben gegaan is dat ik echt dacht van ik moet weg van mijn ouders. Nou, dat is niet fout. Ik vind dat echt heel veel mensen gewoon ook echt gewoon uit huis moeten en zelf moeten uitzoeken. Wanneer daar de mogelijkheden toe zijn, is dat natuurlijk super tof. En ik koos op de stad en niet op de studie. Dus dat is natuurlijk ook wat je vaak ziet en daar ging het ook wel mis. Ja.
En heb je dan ook mensen in je omgeving gehad die hoe reageerden die eigenlijk op het switchen van je studie?
Mijn ouders zijn heel erg van, weet je, je hebt zelf de verantwoordelijkheid, ga het zelf maar uitzoeken. En dat was eigenlijk wel heel erg fijn.
Ja.
Dus zij lieten me echt gewoon 50 uur per week werken en ze gaven ook gewoon niks verder. En ik dacht, dat is heel goed, want dit moet ik zelf doen. Dus
je hebt het echt helemaal zelf uit kunnen zoeken.
Ja, precies. Dus dat was fijn.
Dat is echt heel fijn.
Ja.
En Leanne, jij zit ook hier aan tafel en jij werkt bij Stivaco Educatie. En jij helpt studenten en scholieren eigenlijk bij het maken van zo'n goede studiekeuze.
Ja.
Klinkt dat verhaal van Sofie jou bekend in de oren?
Heel bekend. Heel bekend.
Ja? Ja.
Voornamelijk het uitgaan van interesses.
Ja.
En denk van ik vind dit leuk, dus ik ga daar een opleiding bij zoeken. Maar je interesses hoeft natuurlijk niet iets te zijn wat je later ook gaat doen. Dus je kan dat als interesse houden, dus als hobby bijvoorbeeld. Wat jij nu ook met fotografie hebt ontdekt. Daarnaast merken wij ook heel erg dat ze willen beheersen. Het hele proces willen beheersen. Dus op het moment dat ik een studiekeuze geef, zegt ze, ja, en wat kan ik daar later dan mee? Hoeveel ga ik daarmee verdienen? Welke kanten kan ik dan verderop? Ja, dat is onzeker. Omdat het hele werklandschap dat verandert continu. En het onderwijslandschap moet mee veranderen daarin. Loopt altijd een stap achter. Dus dat is gewoon niet te geven, een baangarantie of iets. Dat is gewoon niet meer te geven op dit moment. Alles leuk vinden. Ik vind alles wel leuk. Dus ik ga wel gewoon eerst even dit doen en dan doe ik wel even dat. En uiteindelijk hebben ze dan misschien wel een opleiding afgemaakt. En dan denken ze weer, ja, en nu dan? Want het was wel heel breed. Dus het is dan is het uitstellen van keuze steeds.
Eigenlijk continu maar iets anders, maar niet de echte keuze maken.
Geen keuze maken, nee. Uiteindelijk geen keuze. Niet. Ja.
Ja, en hoe is dat bij jou verlopen? Heb jij dat ook zo ervaren of heb je dat heel anders aangepakt?
Nou, ik vond ook alles leuk. En ik kon heel goed leren vroeger. Dus dat aspect was bij mij niet echt een issue. Toen ben ik met mijn moeder eigenlijk gaan kijken, wat vind ik dan leuk? En leuk is iets anders dan interesse, weet ik nu. Maar toen dacht ik, nou, ik vind dieren leuk. Ik vind sport leuk. En hotelschool lijkt me wel leuk. Uiteindelijk wilde mijn moeder toch wel dat ik een universitaire opleiding ging doen. Dus toen dacht ik, nou, ik schrijf me wel in voor geneeskunde. Was ik uitgeloot, gelukkig. En toen ging ik sportmanagement en ondernemen doen. Dat heet nu sportkunde op het HBO. En ik kom van het gymnasium. En toen werd ik daar wat weinig uitgedaagd. Dus toen ben ik zelf een universitaire opleiding erbij gaan doen. En uiteindelijk ben ik helemaal geswitcht van richting. En nu leid ik Stivaco Educatie. En als ik nu terugdenk, dan denk ik, ja, die hotelschool, dat was een beetje dat ondernemende. Dat was meer de interesse die daarachter zat. En dat is wat ik nu uiteindelijk doe. Ik onderneem.
Ja.
En dat soort interesses, dat is moeilijker te verbinden aan studies, denk ik. Waardoor leerlingen snel zeggen, nou, ik vind dieren leuk, dus ik ga diergeneeskunde doen of iets in die richting. Maar je kan met dieren ook heel veel andere kanten op.
En hoe helpen jullie ze dan?
Wij helpen ze door uit te gaan van zichzelf. We hebben gedragsanalyse en interesseanalyse. En in plaats van uit te gaan van interesses, die zijn wel verankerd, maar je kan dat dus moeilijk verbinden aan een studie. Gaan we uit van welke natuurlijke talenten heb jij? Dus waar ben je van nature goed in? En dat filteren we daar, dat koppelen we aan studiekeuze en daar filteren we dan met interesses. Dus we gaan uit van het aard van het beestje, hoe zit jij in elkaar? En welke talenten heb jij om die verder te ontwikkelen? Want talentontwikkeling is je talent ontwikkelen en niet iets proberen te ontwikkelen waar je niet goed in bent. Dus van je 8 een 10 maken is veel makkelijker en mensen blijven gemotiveerd en kunnen dan ook echt presteren. Gezien de prestatiedruk. Dus die kunnen dan ook echt uitblinken in plaats van wat ik veel op scholen zie is, je bent hier niet goed in, dus je moet dat daar veel meer in oefenen. Maar dat wordt van een 4 wordt dat een 6. En dat zal nooit een 10 worden.
Ja, want dat is het principe van ons onderwijssysteem is, je moet alles moet kunnen. Je kunnen. En overal moet je eigenlijk in groeien. Want bijvoorbeeld Sophie zei net dat ze geen wiskunde heeft gekozen, want daar was ze niet goed in. Terwijl heel veel mensen zullen daar tegen adviseren. Je moet wiskunde, want je moet alles kunnen. Dat zie je nu ook weer bij de opleiding die je gaat doen. Heb je ineens wiskunde nodig.
Ja.
Maar dat kan heel vervelend zijn. Want ik weet dat ook nog, dat ik uiteindelijk, ik ben natuur en, je moet heel vroeg profiel kiezen. Ik heb natuur en gezondheid gekozen. En toen zei ze eigenlijk ook nog, je moet er management en organisatie bij doen. En dan kun je alle opleidingen alle nog kiezen. Op. En dan kun je alle kanten op. En dat waren allemaal vakken waar ik zo slecht in was. En wat mij inderdaad heel veel stress tijdens mijn middelbare schooltijd heeft bezorgd. Terwijl toen ben ik media en entertainment management gaan doen. Ik bedoel, een andere hoek kun je bijna niet meer op.
Dat zie je wel vaker. Ja.
Maar dan zou je bijna het hele onderwijssysteem moeten herinrichten.
Ja, ik zou daar wel voorstander van zijn om daar in ieder geval wat wijzigingen in aan te brengen. En meer persoonlijk te begeleiden. Want die persoonlijke begeleiding die valt heel erg weg. Ook met studiekeuze, maar ook daarvoor al. Op het moment dat je een profielkeuze moet maken, kijk naar jou. Geen wiskunde erbij. Uiteindelijk kom je erachter dat je dat dan nodig hebt. Dan moet je weer aan de slag. Gelukkig ben je heel gemotiveerd. Dus je gaat het wel redden dan. Maar het is weer dat je weer aan de slag moet. En het is nooit in één keer goed. Terwijl die prestatiedruk zorgt ervoor dat iedereen in één keer alles perfect wil doen. En dat wordt onmogelijk gemaakt. Dus krijg je stress.
En hoe zie je dat dan voor je? Hoe zouden we dat aan moeten pakken om dat anders te gaan maken? En wanneer moet je daarmee beginnen? Hoe jong moet je beginnen? Want je weet in het begin natuurlijk nog niet goed hoe een kind zich gaat ontwikkelen. Waar het wel en niet goed in gaat
nee.
zijn.
Nee, en daarom denk ik dat je uit moet gaan van persoonlijkheid. Dus wat zijn de natuurlijke talenten van iemand? En wat voor werkzaamheden kan je daaraan koppelen? En dan onderwijl kunnen ze ontdekken wat zijn dan mijn interesses. Dus welke richting wil ik op? Dat zou ik adviseren. Maar, nogmaals, die persoonlijke begeleiding is heel erg lastig. Dat is natuurlijk heel arbeidsintensief. En dat is op dit moment gewoon niet mogelijk.
Nee, en heel duur.
En heel duur, ja. Dus daarom heel zijn duur. Wij erin gesprongen. Zodat wij aan de periferie van het onderwijs toch wat kunnen betekenen.
En hoe oud kloppen men kinderen meestal of jongvolwassenen bij jullie aan?
Ik zie nu steeds vaker voor profielkeuze al. Dus het besef komt er wel dat ze echt wel al na moeten denken van welke richting wil ik op. En het is natuurlijk heel raar als je 14 bent dat je dat moet doen. Maar ja, zo zit het in Nederland nou eenmaal in elkaar. En daar moeten we op dit moment mee werken. Dus profielkeuze vragen ze eigenlijk al. En dan doen we eigenlijk precies hetzelfde traject. Ook vanuit gedragsanalyse en interesse en dan de koppeling daarvan. En dan geven wij een advies. Ook op basis, wat we wel moeten doen is de cijfers meenemen. Wat wij liever niet doen. Want dat is echt weer prestatiegericht en niet potentiegericht. En wij kijken liever, waar kan je heen groeien? Maar anders kunnen ze dat niet doen.
Nee.
Dus dan wordt het gewoon afgezegd vanuit de school. Van nee, je mag dit profiel niet doen. Want je hebt niet de juiste cijfers daarvoor.
Ja.
Dus die moeten we meenemen, maar het liefst doen we dat niet.
Het liefst zou jij gewoon heel de cijfers er helemaal buiten laten. Puur kijken, wat zit er in je en waar kunnen we op verder bouwen?
Ja.
Dat is eigenlijk wat jullie doen.
Ja.
En hoe ontdek je nou wat echt je talenten zijn? Want het is soms heel verwarrend. Wat vind ik leuk en wat is mijn talent? Het is niet altijd hetzelfde.
Nee, dat kan heel erg verschillen. Wat ik meestal vraag aan veel scholieren die dan profielkeuze moeten doen. Die zijn ook richting, mogen ze naar feestjes en dat soort dingen. Dus dan vraag ik meestal, wat zeg jij nou en hoe gedraag jij je nou om je ouders te overtuigen dat jij naar dat feestje mag? Dat is jouw natuurlijke talent. Hoe doe jij dat? Hoe krijg je dat dan voor elkaar? En wat je dan inzet, dat is onbewust. Want daar moeten ze dan over na gaan denken. Maar dat onbewuste gedrag is wel jouw talent. En zegt ze, als je dan heel objectiveerbaar voor ze maakt, zeg ze, ja, maar dat is toch logisch? Maar dat is niet logisch. Zij vinden het logisch, omdat ze dat altijd al doen. Maar voor anderen is dat echt een talent. Dat zij weer niet hebben.
Om op een bepaalde manier iets voor elkaar te krijgen. En iedereen doet dat natuurlijk anders.
Op een andere manier. En iedereen maakt ook op andere manier keuzes. Iedereen wordt ook gemotiveerd door iets anders.
Ja. Ik ben gelijk aan het nadenken van hoe zou ik dat inderdaad aanpakken.
Wel één afnemen bij jou. Waar je terecht zou moeten komen.
Nou, ik ben gewoon heel nieuwsgierig van hoe zou ik daarop reageren? En waarom is dat anders dan anderen? Wat maakt dan dat in mij verschilt? Vind ik wel heel interessant. Maar als je nou niet, als je daar nou zelf niet uit, hoe voorkom je eigenlijk dat je nou de verkeerde keuze maakt? Als je gewoon alleen jezelf even als bron hebt. Hoe voorkom je dat je de verkeerde keuze maakt?
Als ik naar mezelf kijk, begon het bij profielkeuze. Ik heb 3 zussen. En zij zaten allemaal bij mij op school. Mijn oudste zus zat in de 6e en ik zat in de 1e. Dus ik was zusje van. Mm-hmm. Zij hadden, laten we zeggen, de maatschappijkant gekozen. En ik dacht, nou, doe ik gewoon de andere kant, joh. Terwijl ik helemaal niet na had gedacht van wat wil ik later. Dus sowieso al profielkeuze moet je al wel gericht op studiekeuze maken. Je moet er wel over nadenken. Dus eigenlijk op tijd beginnen. En hulp inschakelen. Want je kan het dus niet alleen. En daarbij zijn je ouders nog steeds de belangrijkste bron voor studiekeuze. Alleen ouders hebben zelf ook niet zo heel veel zicht meer op welke studies er allemaal zijn. Voor een VWO-leerling zijn er al 1500 studies waar je uit kan kiezen. Het is niet normaal.
Terwijl toch, ik wilde eigenlijk een andere studie gaan doen. En het zijn mijn ouders die gezegd hebben, misschien moet je deze studie doen. En die bleven dat zeggen. En die kenden mij blijkbaar beter dan ik mijzelf op dat moment kende. Want achteraf was het een goede keuze.
Ja, en voor ouders is dat denk ik heel erg lastig. Want zij denken altijd hun kind te kennen. Maar bijvoorbeeld, als we het hebben over interesses, dan is een onderzoek geweest over interesses. En het schijnt dat ouders en kinderen van hetzelfde geslacht de interesses op elkaar projecteren. Dus als een moeder met een dochter meegaat naar een voorlichting, dan is het allemaal, het klopt allemaal. Het is allemaal, dit is echt wat zij interessant vindt. Maar als ik dan een vader met een dochter voor mij krijg, die zegt, ik heb geen idee wat zij interessant vindt. Dus dat is dat dat zijn die onbewuste dingetjes die erin sluipen, waar wij althans via een platform, ontwikkelingsmeter heet dat, proberen we ouders daar inzicht in te krijgen, in te geven. Dat ze zich bewust worden van welke invloed zij uitoefenen op hun kind.
Ja.
En de rol is natuurlijk anders, want zij zijn eigenlijk opvoeder. En ze moeten dan studiecoach worden. Dus ze moeten bepaalde dingen loslaten om hun kind goed te kunnen begeleiden daarin.
Ja. Sophie, jij zei net, je ouders hebben je heel erg gesteund, maar hebben ze ook heel erg geprobeerd te sturen bijvoorbeeld, wat Leanne net zegt?
Nou ja, niet per se. Het was vooral wat ik dan leuk vond. En dan zeiden ze van, nou is goed, ga maar proberen. Dat was gewoon meer hoe mijn ouders waren. En ik heb 4 ouders, want ik heb gescheiden ouders en die hebben allemaal een nieuwe verkering. En die waren allemaal gewoon van, oh, jij wil dit? Nou, superleuk. Ga maar proberen door de toelating heen te komen dan. En succes. Dat was eigenlijk een beetje hoe mijn ouders erin zaten. Dus allemaal wel heel relaxed.
Ja. Je ziet dat veel ouders een balans zoeken tussen sturen en loslaten. En dat is per kind is dat verschillend wat nodig is.
En ik denk dat het ook heel lastig is voor ouders, want het is natuurlijk een hele moeilijke fase waarin je steeds meer moet loslaten. Terwijl je eigenlijk gewend bent om je er continu tegenaan te bemoeien.
Ja.
Maar dat zal dan nog meer zijn met het maken van een profielkeuze, neem ik aan. Die bemoeienis van ouders.
Dat weet ik niet. Want ik weet niet of het besef van de ouders al zo groot is dat het al een bepaalde richting geeft ook voor studiekeuze. De gesprekken die wij met veel ouders hebben gehad, dan denken ze, ja, weet je, kijken waar wat vinden ze leuk, dan gaan ze dat doen. Maar als ze al zeker weten van ik wil deze kant op, en dan moet je bijvoorbeeld wiskunde B voor hebben of wiskunde C of wat dan ook, en ze kiezen een CNM-profiel zonder de wiskunde, dan op een gegeven moment moet je dan weer een extra cursus gaan doen om wel bij die opleiding te komen. Dus ik denk dat het belangrijk is om ouders goed te informeren in hoe die stroom gaat. Want het is gewoon minder makkelijk om überhaupt wat jij hebt gedaan, van VMBO naar HAVO enzovoort, helemaal door te gaan stromen. Dat wordt gewoon steeds moeilijker.
Ja.
Dus de informatievoorziening moet meer.
Ja. En waarom wordt dat steeds moeilijker?
Omdat het duurder is.
Ja, tuurlijk.
Duurder geworden.
Ja. Ja, ja, en dat maakt
voornamelijk.
Zeker inderdaad voor degene die door willen groeien, wordt dat steeds ingewikkelder.
Ja.
Ja. Maak jij je daar druk over de kosten, Sophie?
Nou ja, mijn studieschuld is namelijk al best wel een beetje hoog inmiddels.
Ja, door verschillende keuzes, door verschillende studies.
Precies, en ik werk daarnaast wel gewoon, ik geef ook bijles, dus ik herken wel over die ouders heel erg wat je dan hebt. Maar ik weet wel al dat er verschillende scholen bezig zijn met maatwerkonderwijs. Ook op de basisschool, middelbare school wordt dat al gebruikt, dus dat je dan bijvoorbeeld op de HAVO zit, maar je bent wel extreem goed in wiskunde, dat je dan op het VWO bijvoorbeeld dat erbij mag doen. En dat vind ik dan wel positieve ontwikkelingen. Dus het is gelukkig niet alleen maar slecht aan het gaan. Dat wil ik even toevoegen.
Dat is ook een positieve toevoeging. Ja, oké. Okay. Nee, dat is mooi. En welke factoren werken er eigenlijk tegen voor studenten nu bij het maken van een studiekeuze, van de juiste studiekeuze?
Ik denk de keuze is reuze, laat ik het zo zeggen. Wat ervoor zorgt dat heel erg leuk wordt om een keuze te maken. Maar ik denk ook dat je motivatie om daadwerkelijk een keuze te maken, omdat je zoveel uit moet zoeken, dat minder wordt en dat je op een gegeven moment denkt, nou, dit wordt het. Bij een aantal van de toekomstige studenten, of de studenten die al studeren dus. En even terug bij de vraag. Daarnaast, op het moment dat je een keuze maakt, maar niet alle keuzes of alles hebt onderzocht, dan kan het gras altijd groener lijken aan de overkant. Dus de tevredenheid na afloop dat je die keuze hebt gemaakt, kan afnemen. Dus ik denk dat de keuzemogelijkheden heel erg groot zijn. En dat kan goed zijn, maar dat kan ook heel erg nadelig zijn.
Mensen zien door de bomen het bos niet meer.
Nee.
En zijn er ook factoren eigenlijk binnen het studeren zelf die tegen kunnen werken? Dus niet alleen maken van de juiste studiekeuze, maar alles wat er omheen komt kijken verder. Heeft dat nog effect op hoe mensen in de studie staan?
Ja, ik denk voornamelijk ook prestatiedruk. Komen we weer daarop terug eigenlijk.
Ja.
Maar dat is wel een van de grootste oorzaken. En het leenstelsel heeft daar ook een rol in. Omdat studeren gewoon duurder wordt. Dus je wordt gedwongen om eigenlijk een keuze te maken. En als je te lang wacht, dan mis je de boot, om het zomaar te zeggen.
Ja, dat is heel ingewikkeld nu. Dat zie ik inderdaad ook bij mijn eigen broertje, die het gewoon echt niet weet. Maar ook de druk voelt van, ik moet nu kiezen, want anders dan mis ik de boot, dan is er ook geen geld meer, dan is het gewoon klaar.
Ja.
Hier aan tafel zit ook Carline. Hi. En jij bent voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, LSVB.
Ja, klopt.
En nou ja, jij lobbyt heel veel met de politiek over de situatie van studenten. De factoren die Carline net noemt, herken je die vanuit studenten?
Ja, ik herken dat zeker. Komt er eigenlijk op neer dat er steeds minder ruimte is om nog eens achter je oren te krabben en voor een andere studie te gaan. Dus dat betekent dat mensen soms hun studie afmaken en dan eigenlijk erachter komen dat ze niet in het goede veld zitten. Wanneer mensen wel wisselen, zorgt dat al snel voor een hoge schuld. En je hebt ook nog te maken met dat soms het eerste jaar studeren best wel lastig is. Dus je wisselt eigenlijk van systeem. En dat kan er nog wel eens voor zorgen dat je BSA krijgt. Dus een bindend studieadvies negatief krijgt. En dat je dan ook nog eens van de opleiding en instelling af moet.
Wat is precies een bindend studieadvies?
Ja, dat houdt eigenlijk in dat je in je eerste jaar een aantal punten moet halen. Bij mij was het bijvoorbeeld 50 van de 60 punten. Ja, en als je dan, zoals mij, van Eindhoven naar Amsterdam verhuist. En daar op kamers gaat. Nieuwe studie, nieuw systeem. En dan kan het nog wel eens lastig zijn om die punten te behalen.
Ja.
Ik merk dat veel jongeren dat druk geeft. En ook soms een reden tot wisselen geeft.
Ja, dat weet ik nog. Ik weet dat in mijn eerste jaar was er inderdaad ook een heel hoog. Ik moest geloof ik 152 van 160 punten moest je halen. Dus je mocht maar twee dingen niet halen, geloof ik, over het hele jaar heen. En anders was het gewoon was het klaar. En er zijn inderdaad mensen gestopt die heel graag door wilden gaan.
Ja, dat gebeurt veel. Dus eigenlijk zie je dat er steeds minder ruimte is in het onderwijs om eens een keer een fout te maken. Of eens een keer een tijdje je niet lekker te voelen en daardoor minder punten te halen. En die instellingen kunnen er ook niet zoveel aan doen. Omdat ze op die manier geld krijgen van de overheid. Mm-hmm. Dus het is heel duur als een student er langer over doet voor hen. En daarmee proberen ze eigenlijk zo vroeg mogelijk de krenten uit de pap te halen. Sommige instellingen. Daar zijn we natuurlijk heel boos over.
Ja, want hoe werkt dat nou precies? Je zegt net, het is duurder als mensen langer overstuderen doen. Niet alleen voor de studenten, maar ook voor de scholen.
Ja, dus aan de kant van studenten zie je dat je geen basisbeurs meer krijgt. Dus je krijgt geen maandelijkse vergoeding meer om te studeren.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat je alles moet lenen. En dat loopt natuurlijk heel snel heel erg hoog op. Waardoor we als jongeren met gemiddeld 21.000 euro schuld van een studie af gaan komen.
Ja.
En dan heb ik nog niet de renteverhoging gerekend. Dat komt op 26.000 euro. Gemiddeld wat een student moet lenen om te kunnen studeren. Dus de kant van de student is heel duur. Als je kijkt naar de instelling, die krijgen zeg maar nominaal betaald. Dat betekent als je een studie van 4 jaar of 3 jaar doet, dat ze daarvoor betaald krijgen. En een diploma-bonus krijgen voor je. Maar als je er dus langer over doet, krijgen ze gemiddeld minder geld voor jou. Dus het is soms rendabel om mensen eruit te filteren aan het begin. Ofwel door toelatingstoetsen, ofwel door het BSA. Als je het na een jaar, het bindend studieadvies, als je na een jaar niet genoeg punten haalt.
En eigenlijk de enige manier om dat op te lossen is als de politiek eigenlijk zegt, we gaan dat omzetten en we zorgen dat scholen nog steeds geld krijgen, ook al halen studenten het misschien niet in 4 jaar. Er is kans om dingen over te doen.
Ja, dus het is een beetje van de ene kant naar de andere kant geschoten. Dus het is een beetje van de langstudeerders, die nu zelf overigens in de politiek zitten.
Ja, inderdaad. Ja.
Is het helemaal de andere kant op geschoten naar dat je het allemaal maar moet doen in de tijd die er minimaal voor staat. En wij gaan daarom op 15 maart de straat op om te demonstreren tegen die tendens. En om te vragen om investeringen in onderwijs en in studenten. Zodat er gewoon weer ruimte is om uit te lopen. Maar bijvoorbeeld ook dat docenten genoeg tijd hebben om je eens persoonlijk te begeleiden of te helpen als je wil wisselen met individuele begeleiding. Dat daar weer wat meer lucht komt, zeg maar.
Dat mensen weer even adem kunnen halen en hun studie ook als het niet meteen lukt, wel volbrengen.
Ja, precies. Want het is ook zo'n deuk in je ego. Ik denk dat jij dat kan bevestigen. Dat als je als student, zeg maar, dit is de studie die je wil. Het is het eerste jaar niet goed gegaan. En je moet weg. En je moet weer verhuizen naar een andere stad. Dat is zo'n aanslag op hoe je over jezelf ook denkt. En nou, dat is gewoon heel ongezond.
Ja, je krijgt een heel negatief zelfbeeld daarvan. Ja. En dus word je onzekerder en durf je uiteindelijk helemaal geen keuze meer te maken. Dus het is een spiraal naar beneden.
Zie je ook veel van dat soort studenten die uiteindelijk weer bij jou uitkomen van mijn eerste keuze vond ik wel leuk, maar ik moet iets anders gaan doen.
Ja, en dan komen we vaak toch bij iets heel anders uit.
Oh echt? Inderdaad.
Ja. Nou, dat is wel interessant.
Dat is zeker interessant en dat kan dus wel weer een positieve ontwikkeling. Maar je zit natuurlijk ook in een hele kwetsbare leeftijd eigenlijk. Je hebt te maken met 18-jarigen, 19-jarigen tot 25-jarigen. Dat is eigenlijk een leeftijd waarin je heel erg ontwikkelt.
Ja, en jezelf dus moet leren kennen. Ja. En als je een hulpmiddel hebt om jezelf beter te kunnen positioneren of beter te kunnen presenteren, dan denk ik dat dat alleen maar voordelig kan zijn voor studenten.
Ja, daar maak je wel een goed punt. Want nou ja, we hadden het al even over ondersteuning van je ouders bij je studiekeuze bijvoorbeeld. Maar als je ouders hebt die niet hebben gestudeerd of een migratieachtergrond hebt, is het veel moeilijker om die begeleiding te krijgen om de juiste studie te kiezen.
Ja.
En dit stelsel door ook nog eens zeg maar te zeggen lenen is normaal en je moet lenen. Voor sommige groepen is dat niet normaal.
Nee, het zorgt ervoor dat de minderheden nog minder kunnen studeren eigenlijk.
Ja, of dat je inderdaad niet gaat studeren of dat je veilig kiest.
Ja,
en jij zei net ook al, Leanne, baangarantie is bijna niet meer mogelijk.
Je kan het niet één op één koppelen aan een studie, nee.
Maar het feit dat je €26.000 schuld overhoudt zorgt natuurlijk voor druk voor baangarantie. Want als je geen baan vindt na je studie.
Ja, en naast dat mensen bezig zijn met, als je eenmaal je baan hebt, is het ook naast de studie allerlei. Je hebt een bijbaan nodig voor de financiering. Want naast je lening wil je het liefst niet al te diepe schulden krijgen. Het is druk vanuit je instelling. Je moet zo snel mogelijk door het systeem. Maar je ervaart ook nog eens die druk van je cv bouwen. Dus je moet ergens ook nog de beste stage, een extra taal leren. Je moet in het buitenland studeren. Dat komt er allemaal bij. En daardoor zie je dat eigenlijk heel veel studenten ongelukkig zijn.
Ja,
want dat moet dan allemaal binnen 3 of 4 jaar.
Alsof het allemaal maar normaal is. En het is zo typisch dat net de mensen die erover gaan wel die ruimte hebben gehad om te ontdekken. Wij vinden gewoon dat kan echt niet meer zo. Het is heel ongezond dat mensen uitgeblust, nou, wat jij eigenlijk al zei, aan een baan moeten beginnen.
Ja, dat je staat met je diploma en denkt, oké, dat was het, mag ik nu 3 jaar gaan slapen?
Ja, ik heb dat echt heel veel om me heen gezien.
Ja.
Als iemand zegt, nou, ik ben mijn scriptie aan het schrijven, dan weet je wel, nou, vraag me even niet door.
Ja, dat vond ik de hele heftige periode. Inderdaad, in mijn omgeving ook bijna iedereen die of de scriptie nog steeds niet af heeft en daardoor compleet blokkeert, omdat ze inderdaad geen persoonlijke begeleiding krijgen. Dat zie ik ook. Dat het, ja, er is geen tijd voor, dus je moet je scriptie maar gewoon maken. Succes ermee. Terwijl je eigenlijk heel je opleiding lang niet geleerd hebt hoe je dan zo'n scriptie moet maken. Zoek het maar uit. En dan, ik heb mensen die dus, ik ben al 2 jaar afgestudeerd, maar mijn beste vriend is bijvoorbeeld nog steeds niet afgestudeerd. Terwijl het enige wat hij nog moet doen is de scriptie.
Ja,
en het is ook gewoon heel oneerlijk. Want als je het geld hebt of durft te lenen voor extra aandacht, want daar komt het dan op neer, dan lukt het weer wel. Dus het systeem zou zo ingericht moeten zijn dat je daadwerkelijk gelijke kansen hebt in het onderwijs.
En het vergroot nu de ongelijkheid.
Ja.
En ik heb het gevoel, want jij zei net de generatie die uiteindelijk wel die kans had. Ik heb heel vaak het gevoel, dat heb ik ook zo ervaren, dat mensen die generatie juist vindt dat je een beetje aanstelt. Van kom op, het is maar studeren. Merk je dat dat ook effect heeft?
Ja, ik merk dat het beeld wat de samenleving over studenten heeft niet meer klopt met de huidige situatie. En dat is voor ons ook heel frustrerend. Want als we het inderdaad hebben over een te strenge eis aan studenten rondom zo'n eerste jaar qua punten en zo, dan krijgen we eigenlijk altijd, dan moeten ze maar niet zoveel zuipen of ze moeten maar een biertje minder drinken. En die studenten die lenen allemaal om te beleggen. Ja, dat is gewoon niet de realiteit. En we willen eigenlijk graag dat er meer onderzoek is naar onder andere de psychologische gesteldheid en de invloed van zo'n leenstelsel daarop. Zodat we eindelijk eens kunnen zeggen, jongens, kijk nou niet altijd neer op die generatie. We hebben het best wel moeilijk, dat is niet erg. Alleen, daar moet wel een ander beeld van zijn.
Ja.
Want het is heel frustrerend om elke keer weer tekeningen in de krant te zien van die studenten die zich aanstellen. Dat doet echt onder voor de groep.
Ja. Ja, en als dat beeld heerst, dan heerst dat denk ik ook wel bij ouders. Die hebben dan ook een bepaald beeld.
Omdat dat is die generatie.
Gecommuniceerd.
Ja, ja, kijk, ja. Mijn ouders zijn heel trots op mij. Maar ik denk niet dat ze door hadden wat een hbo-studie en een bijbaan en nog in het weekend naar huis komen inhield.
Dat
was voor mij
ook
best wel zwaar. Ja.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Dat mijn ouders dat niet hebben beseft. Ja. Want die zeiden dan, ja, maar werk is ook zwaar. Werken.
Ja, precies.
Maar dan denk ik, ja, maar dat deed ik ook.
Ja. En werk houdt een keer op. Ja. Maar studeren, ja, je kan altijd doorstuderen. Ja, wanneer moet je stoppen? Moet je een 8 halen gemiddeld om een baan te kunnen krijgen? Ja. Ik weet het niet.
En je noemde net al even het leenstelsel. Help even opfrissen, want hoe ziet dat leenstelsel er nu precies uit?
Ja, dus het leenstelsel ziet er zo uit dat je mag geld lenen, maar je moet alles terugbetalen. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld een kamer wil huren, de gemiddelde kamerhuur is €400. Doordat er een groot tekort is aan kamers, overigens.
Ja.
En ja, dat betekent dat je alleen al €400 per maand kwijt bent aan je huur. Nou, je collegegeld is €2000 per jaar. Dan moet je nog eten en drinken. Nou, dat loopt gewoon heel hoog op. En gemiddeld komen studenten straks uit op €26.000 schuld.
Ja, want er is nu niet. Voorheen kreeg je het geld eigenlijk als het ware. In ieder geval de eerste 4 jaar, daar zat ik nog in. Ik kreeg het geld nog. Maar dat is nu niet meer. Je leent het geld nu.
Klopt, ja. Ja. Dus het was in onze generatie had eigenlijk gemiddeld €15.000 schuld.
Ja.
Nou ja, nu wordt dat €26.000 schuld.
Dat is nogal een verschil.
Dat is een heel groot verschil, ja. En het lijkt er wel echt op. Er zijn steeds meer partijen op aan het draaien. Dus steeds meer partijen zeggen eigenlijk, nou, we willen niet meer geassocieerd worden met dat stelsel. Dat stelsel moet weg. Dus ik denk dat het nog even duurt en dan gaat het om. Maar vandaar dat we nog even flink de straat op gaan.
Want zorgt dit stelsel er nou voor dat studeren alleen voor de elite is?
Ja, de elite zou ik niet helemaal durven zeggen. Maar het vergroot wel de ongelijkheid. Dus mensen met functiebeperking, ouders die niet hebben gestudeerd, migratieachtergrond, zien we gewoon dat ze minder doorstromen. Zelden voor mensen die mbo hebben gedaan, gaan ook niet meer zo snel door. En zoals zaken als bijles of scriptiebegeleiding inkopen, is ook weer makkelijk voor mensen die dat wel kunnen betalen. Dus
ja,
het vergroot wel ongelijk. Het is niet alleen voor de elite, is denk ik te kort door de bocht. Maar we gaan wel die kant op. En dat is super zorgelijk.
Ja, want ik heb ook het gevoel dat het steeds een stapje erger.
Ja, precies. Eerst zeiden ze nog, ja, je kan wel een huis kopen. Ja, die lening, de rente is laag. Het wordt geïnvesteerd in onderwijs. Bla, bla, bla. Er komt helemaal niks van uit. En als jongeren is het natuurlijk een hele makkelijke groep. De mensen waar het nu over gaat met die rente weer, die zijn nog niet eens aan het studeren. Die mogen niet eens stemmen.
Ja.
Heel makkelijk om die elke keer maar weer te raken.
Ja.
En daardoor komt het elke keer doorheen. En ja, het is dan mijn baan om daar me dan tegen te verzetten. Maar het is best moeilijk soms.
Ja, want Sophie, jij zei net, ik heb een hele grote studieschuld. Maak je je daar druk om?
Nou ja, het is een soort van ver van mijn bedshow nog. Omdat het nog 4 jaar duurt waarschijnlijk voordat ik dan weer mijn diploma heb. Maar ik denk dat wel een beetje kut is als ik dan klaar ben, zeg maar. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat. Ik hoop dat ze dan gewoon iets hebben bedacht of zoiets. Dat is dan een beetje wat dan in je achterhoofd zweeft van, oké, veel werken en dan hopen dat de politiek het allemaal kwijtgeldt of zo.
Je hebt eigenlijk je hoop op mensen als Caroline gevestigd.
Ja.
Want hoe is het bij jou verlopen? Eigenlijk dit hele proces waar we het net al over hebben gehad. Heb jij zelf daar ook heel veel. Heb je daar ook doorheen moeten knokken? Je hebt in ieder geval nog wel het leenstelsel of het oude stelsel meegemaakt, zoals ik het ook had.
Ja, klopt. Bedoel je dan echt vanaf de middelbare school?
Ja, je keuzes. Ja.
Oké, ja, ik ben bij de middelbare school bij het LAX actief geworden. Dus een beetje hetzelfde wat ik nu doe, alleen dan voor scholieren. Ja. En toen dacht ik eigenlijk, mijn ouders hebben een bedrijf en zijn zelfstandig ondernemer, heel hard werken. Maar vond ik best wel interessant, veelzijdig. Dus toen dacht ik, nou, ik ga commerciële economie voor toekomstige ondernemers doen. Het was een duale studie. En dan kon ik daarnaast werken, hoef ik niet te veel te studeren. Dus dat heb ik 4 jaar gedaan. Ik was helaas de laatste lichting van mijn studie. Dus zag eigenlijk dat er bijna niks over was van zet daadwerkelijk een eigen bedrijf op. Werd vervangen door schrijven, businessplan en zo. Nou, niet helemaal. Maar ik heb wel veel kunnen werken. Waardoor ik wel steeds meer wist van wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk. En toen eigenlijk uiteindelijk had ik mijn diploma. En toen dacht ik, nou, ik vind die organisatiewetenschap wel interessant. Want ik was alweer in een andere bestuursfunctie gerold. Toen dacht ik, ja, ik wil toch misschien niet te commercieel. Ook onderwijs bleef toch wel een passie. En ja, nu weer hier terecht. Dus ik hoop over een jaar af te studeren. Maar ik moet zeggen dat ik was zelf wel heel blij met mijn hbo-doorstroom. Omdat ik gewoon daar wat meer ruimte kreeg om te zoeken naar wat wil ik, waar ben ik goed in. En daarna de wetenschappelijke slag te maken. Ik merk dat die praktijkervaring mij wel heel erg heeft geholpen. Maar dat is persoonlijk, denk ik.
Dus jij zegt de ruimte van eerst een hbo-opleiding doen heeft jou geholpen?
Ja, maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat nu doe ik een bestuursjaar dat ik hierna niet kan lenen. En daar maak ik me nu al zorgen over van, ja, hoe ga ik dat dan weer oplossen, zeg maar.
Want nu, als jij je studie af wil maken, dan moet je dat...
Ja, je mag maar 7 jaar lenen. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat je, als je dan dus een doorstroom... Dan moet je een pre-master doen. Ja. Pre-masterjaar gedaan. Dan een masterjaar. Maar als je LSP wil doen, dan moet je 2 maanden eerder stoppen met je studie. Mm-hmm. Dus dan heb ik een jaar master en dan moet ik nog een jaar master. Maar dan kom ik dus... Ik heb sowieso natuurlijk geen OV meer. Maar dan kom je dus best wel in de knoop met kunnen lenen en hoe je dat dan allemaal oplost.
En dat levert nu bij jou al stress op?
Ja, zeker, ja.
En hoe uit die stress zich?
Nou, met name dat ik gewoon bezig ben met hoe ga ik het nou zo inkleden dat ik genoeg kan werken om dat jaar rond te breien, alleen tegelijkertijd geen vertraging op te lopen. En dat is nog best wel een dilemma soms. Dus ik weet eigenlijk nog niet hoe ik het ga doen. Ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Maar ik heb wel geluk dat als ik het echt nodig zou hebben, kan ik bij mijn ouders aankloppen. En dat heeft natuurlijk niet iedereen.
Nee, dat is een groot verschil.
Dat is een heel groot verschil, ja.
Want dat heb ik natuurlijk ook altijd gehad. Je hebt echt een soort rust in het ergste geval.
Precies.
Ga ik naar mijn ouders. Maar wat jij net al zei, het is ook goed om... Sophie zei dat volgens mij. Het is goed om op kamers te gaan. Zei jij dat?
Ja, nou ja, ik vond het in ieder geval een top idee. Als mensen dan, als ze klaar zijn met de middelbare school... zeg maar niet meer dat ouders hen dingen opleggen van... je moet dit en dit en dit doen. Nee, je moet zelf leren hoe je bijvoorbeeld moet koken. Je moet zelf leren hoe je de was moet doen. Echt van die super basale dingen. Maar dat je leert hoe je verantwoordelijk bent voor jezelf. En dat vind ik dan belangrijk. Tenminste, ja. Dat heeft me geholpen.
Maar op dit moment, daar zul jij ook wel eens van weten, Carline, is de huisvesting is echt een probleem.
Ja, ja, zeg shit. Ja, dus er is een kamertekort van 50.000 kamers. En je ziet gewoon dat het moeilijk is om een kamer te vinden. Waardoor soms mensen heel lang moeten reizen, wat natuurlijk ook niet echt helpt bij je studiesucces.
Ja.
En daarnaast is het heel erg duur. Dus ja, veel mensen blijven dan weer meer thuis wonen, worden weer minder zelfstandig. En ook inderdaad dat proces vanuit huis gaan zorgt ook voor ja, een stukje zelfsturing, nieuwe vrienden maken. En dat helpt je ook weer met uiteindelijk bijvoorbeeld weer een baan vinden, omdat je weer netwerk hebt. Dus ja, ik vind het ook best wel, ik heb het ook ervaren als een heel, heel erg prettige mogelijkheid dat die er was. Zonder die basisbeurs was dat voor mij ook niet geweest.
Nee. En als je nu... Als je nu uit huis vindt, wordt dus de studieschuld groter. Maar ook de huizen worden steeds duurder. Zijn jullie daar ook mee bezig? Maken jullie daar ook druk om bij de politiek? Van kijk naar wat hier gebeurt.
Ja, dus we proberen nu... We zijn heel actief bezig met de situatie van de student beeldend te maken. Dus juist om dat frame een beetje te doorbreken. Dus bij onze laatste demonstratie had iedereen op zijn rug zijn studieschuld staan.
Oh.
En dat heeft heel erg geholpen met... beetje beelden maken van... dit zijn gewoon normale jongens en meisjes. Dit zijn geen mensen die gaan beleggen... of die in Thailand of whatever ze doen.
Het is tuurlijk houden ze jongeren. Tuurlijk houden ze van een biertje. Het zijn studenten. Maar het is niet dat ze al dat geld lenen... om 20 kratten bier te kopen.
Nee. Ja. Ik snap ook niet helemaal hoe dat beeld er soms is.
Maar dat is er wel.
Ja, dat is er wel.
Alleen de studenten van tegenwoordig... zijn juist heel erg bezig met studeren.
Ik drink niet eens, jongens, dus klopt helemaal.
Nou, ja, bijvoorbeeld, en je hebt wel enorm veel studieschuld.
Ja.
En dat is inderdaad... Ik heb ook het gevoel dat dat ook juist is waarom er nu zoveel druk is. Omdat wij veel meer bezig zijn met... Wat moeten we gaan doen? Wat willen we worden? We willen het allemaal halen. En daardoor veel minder drinken, veel minder feesten eigenlijk dan...
Voor je het weten hebben we straks allemaal een midlife crisis.
Ja, maar dan al op ons 30ste. Ja, als het zo doorgaat.
Niet voor niks zie je van die burn-out klachten natuurlijk.
Ja,
dat gebeurt heel veel bij studenten.
Dat is in mijn generatie heel gangbaar.
En dat is zo erg, want het is gewoon een medische aandoening. En dan nog zeggen mensen, ze moeten zich niet zo aanstellen. Mm-hmm. Dat is echt tenenkrommend gewoon.
Ja.
Ja, ik kan daar niet bij.
Hoor je dat veel bij studenten? Veel burn-outs op dit moment?
Ja, heel veel. En überhaupt, ja, als iemand dus in zijn thesis of scriptie zit, dan weet je ook gewoon dat mensen zijn gewoon heel vaak depressief. En het is gewoon moeilijk om alles rond te krijgen. En hebben ze het niet tijdens hun studie, krijgen ze het net daarna, als ze de eerste brief van Duo krijgen van ga maar afbetalen. En als je nu ook kijkt, mensen moeten gewoon 25 jaar afbetalen. Dat is gewoon betalen tot je pensioen.
Ja.
Dus dan heb je kinderen. Nou, ik dus niet gelukkig.
Ja.
Maar dan heb je straks kinderen en dan ben je nog je studieschuld aan het afbetalen. Ja, ik vind dat echt. Ja, dat is niet iets wat je jongeren wil aanleren.
Nee, dat denk ik niet. Nee, dat is het ook niet. En ik weet nog dat mijn moeder dat op een gegeven moment zei. Want die hebben mijn studie betaald. Nou, wat je net al zei, dat is echt een luxe positie. Niet iedereen die heeft die kans. Ik zat nog in het oude systeem. Dus ik heb geen studieschuld. Ik ben uit mijn studie gekomen zonder studieschuld. Wat heel bijzonder is. Mm-hmm. In deze tijd. Maar mijn moeder zei ook altijd, ga niet bijlenen. Ik ben thuis blijven wonen om geen studieschuld te krijgen. Dat dan weer wel bijvoorbeeld. Want mijn moeder zei, ga niet bijlenen voor een kamer of voor iets. Want nu denk je, oh, dat krijg je later wel terugbetaald. Maar als je later kinderen hebt, is €200 in de maand afbetalen bijvoorbeeld. Iedere maand is hartstikke veel geld. Dat kun je echt ergens anders voor gebruiken. En ik vind dat ook moeilijk. Sophie zei net ook al, ja, dat is ver van mijn bedshow. Het is heel moeilijk om op deze leeftijd te overzien wat voor effect dat later op je leven gaat hebben.
Mm-hmm. Ja. Ja, en het gaat ook heel erg uit van investeren in jezelf. Maar je zou natuurlijk als overheid gewoon moeten investeren in je jongeren.
Mm. Ja. Dus
het is gewoon een omgekeerde filosofie.
Ja, want dat is de toekomst.
Ja.
Geven jullie ook advies over het maken van de juiste keuze aan studenten? Wat is dan jullie advies?
Nou, in principe gaat het veel om dat we willen dat mensen goed oriënteren. En we hebben ook veel contact met zeg maar de studiekeuze 1, 2, 3 en dat soort website om. En de NSE, die beschermen we enorm, want instellingen willen soms vanaf. Omdat ze niet te veel inzicht mogen hebben in de privacy, volgens privacyregels in de antwoorden van studenten. Dus wij zien heel erg zeg maar de rol van die systemen om te informeren over de studie. En echte individuele studiebegeleiding kunnen wij natuurlijk ook niet bieden. Dus proberen meer die systemen goed in te richten.
Ja. Nou, mooi. En we hebben het net eigenlijk al even gehad over dat het hele systeem eigenlijk heel, heel verrot is op dit moment. En jij was pas, Sophie, bij een onderwijscongres.
Ja,
gevormd of vervormd. En dat was van filosoof Jan Bransen. En die zei eigenlijk, het huidige onderwijssysteem is echt failliet. Het roer moet om. Hoe zien jullie dit?
Ja, helemaal mee eens. Want ja, dus precies zeg maar dat je uitgaat van studenten, jongeren moeten diepe schulden maken om te kunnen studeren. Niet iedereen kan meer studeren. Dat moet gewoon volledig worden omgekeerd.
Vroeger is juist heel hard gewerkt om dat voor iedereen toegankelijk te maken. En nu wordt het eigenlijk een soort van weer afgepakt. En het werkt gewoon je hele leven door. Want we zeggen met afbetalen terwijl je kinderen hebt. Maar het is ook al voor een hypotheek op je huis krijgen. Wordt ook al moeilijker. Dus dan worden mensen gedwongen om al samen te gaan wonen met elkaar.
Ja.
Daar krijg je ook weer allemaal andere gevolgen van, zeg maar.
Ja.
Dus het werkt in iedereens leven op veel meer manieren door, denk ik, dan dat we echt beseffen.
Ja, want het zou geen effect moeten hebben op je hypotheek, maar dat heeft het wel tegenwoordig.
Precies, absoluut. Zelfs op je relatie.
Ja,
ja.
In die vorm wel,
indirect
ja.
Indirect dus wel, ja. Ja.
En jij, Sophie, want jij was erbij.
Ja, nee, het was heel interessant. En ik ben volledig mee eens. Vooral inderdaad wat je ook al zei over persoonlijke begeleiding. Je hebt nu echt enorm grote klassen. En tenminste wat ik hoor van mijn bijlesleerlingen. En zij hebben ook een migratieachtergrond. En ik merk ook gewoon, dat ligt niet aan hun migratieachtergrond, maar gewoon dat sommige van hen heel onzeker zijn. En dat ze dan niks durven vervragen. En dan in zo'n grote klas met zoveel mensen, denk ik ook. Weet je wil mensen gewoon motiveren. En dan denk ik dat kleinere klassen, of in ieder geval misschien met een onderwijsassistent of zo in de ruimte, dat meer kan worden geboden. En ook over dat doorstromen, VMBO, HAVO, VWO of MBO, HBO, vind ik ook dat inderdaad makkelijker zou moeten kunnen. Maar wel, ik snap ook dat de politiek wil ook gewoon bewijzen dat mensen inderdaad dingen afmaken en zo. En ik vond het zelf toch uit ervaring fijn om een toelatingstest te doen. Omdat je dan wel weet dat je met gemotiveerde mensen zit. Dus dat is uit eigen ervaring toch dat ik denk, ik snap wel waarom je bewijs wil. Omdat je ook in een soort van ruimte wil zitten met mensen die het echt willen, zeg maar.
Ja.
Dus je moet het niet helemaal loslaten. dat denk
probleem
ik
een beetje aan die toets is dat we vaak zien dat mensen zichzelf daardoor uitselecteren. Omdat ze bang zijn dat ze die toets misschien niet halen. En vaak ook nog geld moeten betalen voor zo'n toets. Daardoor zeggen ze al, ik ga het niet eens proberen. Mm-hmm. En tegelijkertijd, als je dus geen zorgen over financiën hebt, kun je 3 keer een GMAT doen en de beste insturen.
Ja. Oh jeetje, ja, dus dat is wel echt een... Ja,
ik begrijp goed dat je zegt, ik wil gemotiveerde mensen om me heen hoor. Maar
bij ons was die gratis, dus...
Ja, dat is al een onderscheid.
Ik wist ook niet dat ze geld kostte. Dat is best wel heftig.
Ja, het zou niet meer moeten mogen overigens. Dus als iemand nog moet betalen voor zo'n masterselectie, dan moeten ze even contact zoeken met ons. Mag niet meer. Maar er zijn instellingen die de visie van de minister toch graag anders interpreteren.
Dat is echt verschrikkelijk.
Dat is echt verschrikkelijk, ja.
Want dat zorgt er echt voor dat als je meer geld hebt, dat je meer kans hebt op een bepaalde studie terecht te komen.
Ja, daarom mag het ook niet meer. Maar ja, als je dan jurist van de instelling bent en de wet anders interpreteert en de wet staat boven de visie van de minister, dan moeten we ze toch eerst aanklagen via een student, voordat we ze daarvan af kunnen helpen.
Er is genoeg om te veranderen, dat hoor ik. En 15 maart dan stroomt het hele Malieveld in Den Haag vol met leraren, leerlingen. Want voor leraren, we hebben het nu vooral over leerlingen gehad, maar voor leraren is er natuurlijk ook ontzettend veel druk. Die vinden, er moet gewoon geld naar het onderwijs. Hoe gaan jullie inzetten op 15 maart? Wat gaan jullie doen?
Ja, dus wij zijn gewoon druk bezig met mobiliseren, met flyerteams, belteams, om te zorgen dat het daar vol staat. Nou, dan heb je ook alle praktische zaken nog om dat met bussen en dergelijke te organiseren. Er is ook busvervoer, dus moet even onze website in de gaten houden.
Dat is dan lsvb.nl?
Ja, lsvb.nl. En daar kun je het makkelijk vinden. En daar zal ook wel een DJ of zo staan om het gezellig te houden. Want demonstreren is eigenlijk ook heel leuk. Ja. Ik vond het zelf de eerste keer heel spannend in de kring, maar superleuk. Zeker omdat het hele veld straks vol staat. Dat is een hele bijzondere ervaring.
En jij, Leanne?
Fysiek vanuit Stivaco Educatie zijn wij niet aanwezig. We zullen wel verslag uitbrengen op onze verschillende kanalen om ook vooral ouders te informeren via de ontwikkelingsmeter. En via Instagram en Facebook dan scholieren en studenten. Verder zullen wij hard blijven werken om de studenten die geschikt zijn voor leraar daar op de juiste plek te zetten. Door middel van juiste studiekeuze.
Ja, en dat lijkt me heel, heel belangrijk als ik dit hele verhaal heb aangehoord. Sophie, ga jij nog met een bord in de lucht staan?
Nou, als ik geen college heb, wat natuurlijk allemaal lekker verplicht is en zo, dan... Ik zal kijken of ik kan komen.
Dan stap jij in de bus.
Gezellig.
Bij Caroline. Hey, super bedankt dat jullie er waren. Dat jullie hier over wilden komen praten. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Dankjewel dat je luisterde naar de 3FM en Human podcast van Tussenuur. Deze podcast die is natuurlijk door op Kiks Radio. Terug te luisteren via je favoriete podcast app. En kijk daarvoor op www.npo3fm/tussenuur. We zijn er ook op YouTube met No Shit. En op Instagram en @3FM Tussenuur. Volgende week een nieuwe podcast. Hopelijk luister je dan weer.
Tussenuur. Alles wat ze je op school niet vertellen, maar je wel wil weten.
School spirit. Alpha step, omega step, kappa step, sigma step. Gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky no, that boy is raw. A.K.A. step, delta step. S-G-O step, Zeta step, gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky no, that boy is raw. I'ma get on this TV, mama. I'ma push this down. I'ma make sure these light skins again never, ever, never come back in style. Told them I finished school and I started my own business. They say, oh, you graduated. No, I decided I was finished chasing y'all dreams and what you got planned. Now I spit it so hot, you got tan. Back to school and I hate it there, I hate it there. Everything I want, I gotta wait a year, I wait a year. Graduated at the top of our class. I went to Cheesecake, he was a winner for the waiter there. Alpha step, omega step, kappa step, sigma step. Gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky no, that boy is raw. A.K.A. step, delta step, S-G-O step, Zeta step. Gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky no. I got a Jones like Nora for your Sora. Bring Mora, them girls I seen in the Aurora. Tammy, Becky, and Laura, Aura, Shirley. I'm tryna hit it early, like I'm in a hurry. See, that's that doobie Kane, the young